Welkom bij deze podcastaflevering over hoofdstuk 7, de wereld onder hoogspanning, van 1945 tot 1991.
We lopen vandaag 7 leerdoelen langs. Waarom de spanning tussen het Westblok en het Oostblok steeds verder opliep. Hoe de VS en de Sovjet-Unie na de Tweede Wereldoorlog tegenover elkaar kwamen te staan en wat dat voor Duitsland betekende. Waarom Oost-Europa deel werd van het Oostblok en wat de gevolgen waren voor de mensen daar.
En dan nog 3. Hoe de Europese integratie op gang kwam, wat het Oostblok deed ineenstorten en hoe het einde van de Koude Oorlog de machtsverhoudingen veranderde.
Even een kanttekening vooraf. Paragraaf 7.6 ontbreekt in het bronmateriaal. Die behandelen we vandaag niet. Streepje.
Goed, we beginnen in 1945. De oorlog is net voorbij en Europa ligt voor een groot deel in puin. De 3 grote overwinnaars, de VS, de Sovjet-Unie en Groot-Brittannië, komen bijeen in Potsdam om afspraken te maken over wat er nu moet gebeuren.
Tijdens de oorlog lagen ze nog redelijk op één lijn. Maar dat veranderde snel. Europa was al verdeeld geraakt in 2 invloedssferen. In het westen hadden Amerikaanse en Britse legers bevrijd, in het oosten de Sovjetlegers. En beide kanten zagen de ander steeds meer als een potentiële vijand.
Churchill omschreef het in een telegram als een ijzeren gordijn dat dwars door Europa was neergelaten. Aan de oostkant daarvan bepaalde de Sovjet-Unie haar eigen gang.
En die dreiging nam toe. In 1947 dreigden ook Griekenland en Italië communistisch te worden. Dat was voor de Amerikanen genoeg reden om in te grijpen. President Truman vroeg het congres om toestemming voor militaire steun aan volkeren die zich verweerden tegen overname door gewapende minderheden of druk van buiten.
Dat beleid staat bekend als de Truman-doctrine. Dat hij daarmee communisten bedoelde, was voor iedereen duidelijk. Streepje.
Dan Duitsland. De samenwerking tussen de 4 bezettingsmachten liep ook daar spaak. De Russen namen machines en spoorwegmaterieel mee als herstelbetalingen. Het voedsel dat vanuit het oosten naar het westen zou komen, bleef uit. En door al die vluchtelingen werden de tekorten nog groter.
De westelijke bezettingsmachten voegden hun zones samen en voerden in juni 1948 een nieuwe munt in, de Deutsche Mark. De Sovjet-Unie zag dat als een schending van de afspraken en sloot alle toegangswegen naar het westelijke deel van Berlijn.
Berlijn lag als een eiland midden in de Russische bezettingszone. Nogal een probleem.
Inderdaad. Maar de Amerikanen en Britten gaven niet toe. Ze begonnen de stad per vliegtuig te bevoorraden. Bijna een jaar lang landde er elke 8 minuten een vliegtuig vol voedsel en benodigdheden in Berlijn.
En dat werkte. Uiteindelijk gaf Stalin de blokkade op. Maar de gevolgen bleven. In 1949 werden de westelijke zones samengevoegd tot de Bondsrepubliek Duitsland, de BRD. Stalin reageerde door zijn zonen om te vormen tot de Duitse Democratische Republiek, de DDR. De tweedeling van Duitsland was een feit en zou duren tot 1990. Streepje.
De blokkade had ook militaire gevolgen. In 1949 richtten de VS, Canada en 7 West-Europese landen de NAVO op. Een aanval op 1 lid zou gelden als een aanval op alle leden.
6 jaar later, in 1955, mocht ook West-Duitsland lid worden. De Sovjet-Unie was woedend en richtte een eigen bondgenootschap op, het Warschau-pact. Daarin werkten Polen, Tsjechoslowakije, Hongarije, Roemenië, Bulgarije, Albanië, de Sovjet-Unie en de DDR samen.
En daarna begon de wapenwedloop pas echt. Enorme legers, duizenden tanks en bommenwerpers, aangevuld met atoombommen. Vanaf de jaren 50 konden die ook met raketten worden afgevuurd. Beide kanten bezaten er tienduizenden.
Tienduizenden. Dat is lastig voor te stellen. Streepje.
Dan kijken we naar hoe Oost-Europa in die positie belandde. De Sovjet-Unie was zwaar beschadigd uit de oorlog gekomen. Stalin wilde zijn land heropbouwen en er zeker van zijn dat zo'n oorlog zich niet zou herhalen. Oost-Europa moest dienst doen als militaire buffer.
Communistische partijen kwamen eraan de macht, vaak niet zonder verkiezingsfraude. In 1948 hadden alle Oost-Europese landen communistische partijen aan het roer. Die bepaalden het openbare leven op alle niveaus.
En die landen werden dus satellietstaten, politiek, economisch en militair volledig afhankelijk van Moskou. Voor de gewone mensen was het leven er hard.
Hard is zacht uitgedrukt. Geheime diensten bespioneerden miljoenen burgers. de Stasi, de geheime dienst van de DDR, was berucht. In de strafkampen zaten in 1953 bijna 2,5 miljoen mensen. In Bulgarije werden zeker 100.000 mensen opgesloten, in Roemenië 180.000, in Tsjechoslowakije bijna 140.000. Streepje.
In 1953 overleed Stalin. Na een driejarige machtsstrijd werd Khrushchev de nieuwe leider. En hij deed iets ongekends. Hij beschuldigde Stalin publiekelijk van machtsmisbruik, persoonsverheerlijking en economische en militaire blunders.
Dat iemand zoiets hardop durfde te zeggen, was nieuw in de geschiedenis van de Sovjet-Unie. Het luidde een periode van dooi-in. Gedenktekens van Stalin werden verwijderd. Zijn naam verdween op veel plekken uit de geschiedenisboeken. Honderdduizenden slachtoffers werden in ere hersteld.
Die dooi wekte hoop, ook buiten de Sovjet-Unie. In Hongarije braken studentendemonstraties uit. De eisen werden groter, persvrijheid, afschaffing van de doodstraf en uiteindelijk vertrek uit het Warschau-pact.
In oktober 1956 liepen de spanningen hoog op. De Hongaarse premier Imre Nagy kondigde aan dat Hongarije het Warschau-pact zou verlaten. Dat ging Khrushchev de vereniging Russische troepen trokken het land binnen. Bij de gevechten kwamen 2700 Hongaren om het leven. Nagy werd vervangen door een strenge communist. De dooi was voorbij. Streepje.
In 1964 werd Khrushchev afgezet. Zijn opvolger, Leonid Brezhnev, zette de lijn harder voort. In Tsjechoslowakije had de communistische leider Alexander Dubček hervormingen doorgevoerd, censuur afschaffen, een beperkte vorm van democratie invoeren. Die periode heet de Praagse lente.
Voor Moskou was dat onaanvaardbaar. Troepen van het Warschau-pact maakten een einde aan de Praagse lente in 1968. Dubček werd ontslagen. De student Jan Palach stak zichzelf in brand als wanhopig protest. Hij overleefde het niet.
En Brezhnev maakte zijn standpunt expliciet. Als een Oostblokland een eigen koers wilde varen, werd dat niet toegestaan. Die lijn staat bekend als de Brezhnev-doctrine. Streepje.
Ondertussen nam het Westen een heel andere weg. Na de oorlog kozen de Amerikanen niet voor terugkeer naar isolationisme, maar ontwikkelden ze zich tot een supermacht. Ze kondigden in juni 1947 het Marshallplan aan, een hulpprogramma voor West-Europa van in totaal $12,5 miljard.
Daarmee herstelde West-Europa snel van de oorlogsschade. Oost-Europese landen kregen de hulp ook aangeboden, maar wezen die af. Stalin was bang voor westerse invloed in zijn invloedssfeer.
De Amerikanen stelden als voorwaarde dat de ontvangende landen met elkaar zouden samenwerken. Zo ontstond een reden om Europese samenwerking te organiseren. In 1951 werd de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal opgericht, de EGKS.
6 lidstaten, Frankrijk, West-Duitsland, Italië, Nederland, België en Luxemburg. En die organisatie was supranationaal. De lidstaten moesten zich houden aan gezamenlijke beslissingen en droegen daarvoor een deel van hun soevereiniteit over.
Dat werkte goed. Via het Verdrag van Rome in 1957 werd de samenwerking uitgebreid naar andere sectoren. Zo ontstond de Europese Economische Gemeenschap, de EEG. Het ledenaantal groeide, de samenwerking verbreedde zich. In 1995 telde de inmiddels tot Europese Unie omgedoopte organisatie 15 lidstaten en er werd ook samengewerkt op politiek, sociaal, juridisch en cultureel gebied. Streepje.
Dan het einde van het Oostblok. Begin jaren 80 stond de Sovjet-Unie er slecht voor. De planeconomie werkte niet. Ambtenaren in Moskou bepaalden wat er gemaakt moest worden, wat leidde tot enorme bureaucratie, slechte kwaliteit en tekorten.
Michail Gorbachev, die in 1985 aan de macht kwam, probeerde dat te keren. Hij voerde een mengvorming van planeconomie en vrije markt, bezuinigde op het leger en introduceerde glasnost, de vrijheid om openlijk de mening te geven en kritiek te uiten.
Dat laatste zorgde voor veel tegenwerking van mensen binnen het systeem. Maar Gorbachev deed nog iets cruciaals. Hij liet de Oost-Europese leiders weten dat ze niet meer konden rekenen op Russische troepen om opstanden neer te slaan. Ze moesten zelf de steun van hun bevolking zien te winnen.
En dat bleek niet makkelijk. In mei 1989 knipten Hongaarse grenswachten het prikkeldraad door op de grens met Oostenrijk. DDR-burgers reisden via Tsjechoslowakije naar Hongarije en staken vandaar de grens over naar het westen.
De DDR-regering kon het tij niet keren. Op 9 november 1989 wandelden tienduizenden DDR-burgers eensgezind naar de Berlijnse muur. De grenswachten durfden geen geweld te gebruiken. De poort ging open.
Binnen een jaar hadden alle Oost-Europese landen niet-communistische regeringen. Streepje.
Na de val van de muur zag de West-Duitse regeringsleider Helmut Kohl de kans om de BRD en de DDR te verenigen. De meeste westerse landen steunden hem. Gorbatsjov had zijn handen vol met problemen in eigen land en werkte niet tegen. In oktober 1990 was de eenwording een feit.
Maar het verschil tussen Oost en West was groot. De infrastructuur en industrie van de voormalige DDR waren verouderd. Het kostte het vroegere West-Duitsland meer dan 900 miljard euro om de twee delen dichter bij elkaar te brengen.
En in de Sovjet-Unie zelf liepen de dingen uit de hand. Door de gedeeltelijk vrije markt stegen de prijzen terwijl de lonen laag bleven. Door de glasnost verloor de communistische partij haar almacht, vooral in de grensgebieden met niet-Russische volkeren.
In maart 1990 vroegen de Litouwers officieel om onafhankelijkheid. Gorbatsjov stond dat toe, geweld was voor hem geen optie. Andere volken volgden. Anderhalf jaar later was de Sovjet-Unie uiteengevallen in 15 onafhankelijke staten.
Zo eindigde de Koude Oorlog tussen 1989 en 1991. Vrijwel geweldloos en voor velen onverwacht. Na afloop bleef er één supermacht over, de Verenigde Staten. Streepje.
Dat was het. De begrippen die je bij dit hoofdstuk moet kennen. Invloedssfeer, satellietstaat, dooi, supermacht, supranationaal en lidstaat.
Succes met leren!